Broeders, zusters en vrienden, ik wil u graag eerst een gedeelte lezen uit Matteüs hoofdstuk 3. Matteüs hoofdstuk 3 vanaf vers 13. Waar wij lezen: toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden. En komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend en hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En ziet de stem uit de hemel zeggende: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Tot zover. En als ik dat zo lees, dan denk ik tegelijkertijd: wat was dat toch makkelijk eigenlijk, hè? Je ging gewoon naar die man toe, naar Johannes de Doper. Soms denk ik, zou dat op zijn visitekaartje gestaan hebben. Dan weet je meteen waar je terecht kunt als je je wil laten dopen. En dan vraag je gewoon: ik wil gedoopt worden. En dan doet die man dat gewoon. En dat is dan het eind van het verhaal, eigenlijk. Moeilijker is het ook niet. We hebben dat later eens nagevraagd aan Filippus in Handelingen. En die zei: nou ja, er moet wel water in de buurt zijn. En verder is er geen probleem. Zie, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En daarna stellen we vast dat men het toch in het algemeen in de loop der tijd, al vroeg in de christelijke traditie feitelijk, dat men het al heel moeilijk gemaakt heeft. Het betekent in elk geval dat de doop toch wel iets heel bijzonders moet zijn en toch iets heel essentieels, dat men al zo vroeg en met zoveel grote nadruk ervan afgeweken is, dat wil zeggen van de Bijbelse beginselen daaromtrent. Ik doe altijd moeite om niet te verzanden in theologie, in de menselijke traditie. Maar ja, dat is natuurlijk het alternatief, hè. Je hebt of wat de Bijbel erover zegt, of je hebt wat mensen er in de loop van de tijd van gemaakt hebben. En dan is het natuurlijk toch tamelijk betreurenswaardig dat van die Bijbelse doop in de praktijk niet zoveel is overgebleven. Er is zoveel van de Bijbelse boodschap overigens niet overgebleven. Verdonkere maand geworden in de loop van de geschiedenis. Dus hevig over getheoretiseerd, altijd. En waar bovendien de doop onderdeel uitmaakt van de kerkelijke liturgie. Dat is een woord wat ik pas op latere leeftijd geleerd heb. Godzijdank. Maar vooruit. Waar het onderdeel geworden is van de liturgie, hebben liturgen er zich meester van gemaakt. En hebben bepaald wanneer het moet gebeuren en hoe het moet gebeuren en wat erbij gezegd moet worden en aan welke voorwaarden het moet voldoen en al dat soort dingen meer. En dikwijls is het dus ook zo dat als in onze tegenwoordige tijd de doop ter discussie staat, gaat het alleen daarover. En niet over de werkelijke betekenis ervan. Die is men immers eigenlijk allang kwijt. Begrijp je me goed? Ik spreek nu generaliserend. Wie er zich aan stoten wil, moet dat maar doen. Maar dat is niet de bedoeling ervan, uiteraard. Niemand hoeft het zich persoonlijk aan te trekken, wat ik nu allemaal zeg. Maar het blijft natuurlijk toch zo dat men de wezenlijke inhoud van de Bijbelse boodschap in het algemeen is kwijtgeraakt. En daarmee ook de betekenis en functie, zo u wilt, van de doop als zodanig. En ik heb het niet alleen over onderscheid tussen kinderdoop of volwassen doop. Ik heb het gewoon over de doop, wat het ook wezen mogen. Zie? In de praktijk is er weinig van overgebleven dat als men vraagt wat is de betekenis van, dan zegt men: nou, het is, nou, in sommige kringen zegt men: het is een teken van de inlijving bij het verbond. Ik persoonlijk ben dan gauw klaar, ik vraag ik altijd welk verbond, en daar krijg je nooit een antwoord op. Hè? Nee, goed, dat komt uit verbondstheologie, maar die kom ik in mijn Bijbel helemaal niet tegen. Dus vooruit, inlijving bij het verbond, de vraag is welk verbond, en dan houdt het verhaal op. Men weet het niet. En als u de tekst in de Bijbel nazoekt waarin de doop genoemd wordt, en dat is dus hoofdzakelijk het Nieuwe Testament, komt u dit soort terminologie ook helemaal niet tegen. Dus u mag het weer rustig vergeten. Zie. En in andere kringen zegt men de doop is een beeld van de afwassing van zonden. En dat valt niet te ontkennen, want dat zegt de Bijbel ook. Alleen staat erbij, nou ja, het is eigenlijk de reiniging van de uitwendige mens. En daarna staat er, daar schiet je niet zo geweldig veel mee op. Want schoon wordt het toch niet. En het wordt ook steeds weer vuil. Als het dat alleen zou zijn, dan zou je dus elke dag een keer in bad moeten, heet zoiets, zuster. Ja, en dat is een goede gewoonte, maar de doop, dat moet dan toch een ander ding zijn. In elk geval, de doop die uitwendig inderdaad reiniging voorstelt, de Bijbel zegt dat ook, afwassing van zonden enzovoorts, 1 Peter 3 spreekt daarover, die is in werkelijkheid natuurlijk een uitbeelding van de reiniging van de inwendige mens, van het hart of van het geweten of hoe men dat dan maar noemt, hoe de Bijbel het dan maar noemt bedoel ik ook werkelijk, hè? De reiniging van de inwendige mens, de harten gereinigd zijnde, Hebreeën 10. De harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten, comma, het lichaam gewassen zijnde met rein water. Ik ben een korte ei, zeg ik dan altijd. Erbij, want anders schiet het nog niet op. Ik zoek even op Hebreeën 10, want daar staat het. Hebreeën 10. Waar staat in vers 21... En omdat wij hebben een grote priester, dat wil zeggen een hoge priester. Terwijl wij hebben een hoge priester of grote priester over het huis Gods, waartoe wij als gelovigen behoren. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, dat wil zeggen een hart waarin de waarheid woont. Omdat wij het woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid, geloofd hebben. Dat is Efeze 1. Waar dat staat? Laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Hoezo twijfel? In volle verzekerdheid des geloofs. In het woord Gods en in de waarheid. In die zekerheid, gebaseerd op de waarheid, het woord Gods namelijk, naderen wij tot God. En dan staat er, onze harten of gewoon de harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. En het lichaam gewassen zijnde met rein water. Maar het zal duidelijk zijn, hoop ik, dat de uitdrukking het lichaam gewassen zijnde met rein water, dat de verwijzing is naar de doop, die een uitbeelding is van de reiniging van de inwendige mens. Begrijp je me goed? Ook onder het oude verbond, onder de wet, kende men doop. De Bijbel spreekt zelfs over de leer der dopen. De uitdrukking uit Hebreeën hoofdstuk 6. En die andere gelegenheid heet het wassingen en zo verder. Het Oude Testament kende dat ook, maar het is een reiniging van het uitwendige. Maar het punt is dat alle inzettingen onder de wet, en dat bedoel ik ook echt alle inzettingen onder de wet, uitbeeldingen zijn van geestelijke waarheden die voor het eerst gerealiseerd zijn geworden sinds de opstanding van Christus en dus sinds het aanbreken van het nieuwe verbond. Nog korter, alle inzettingen onder de wet zijn typen van alle kenmerken van het nieuwe verbond. En zo wordt het hier aangehaald. Dat is ook volstrekt in overeenstemming met de Hebreeënbrief en de aard daarvan, waarin dus oud-testamentische typologie wordt aangehaald en verklaard. En de reiniging van de uitwendige mens, ook onder de wet en onder het oude verbond, in het bijzonder de reiniging dus van de priesters, maar ook de reiniging of doop van de heidenen die toetraden tot Israël, die het Israëlitisch burgerschap ontvingen, de zogeheten proselietendoop, beeldt dat uit. Het is de reiniging van de uitwendige mens, maar dat is niet wat de mens echt nodig heeft. Wat de mens nodig heeft is de reiniging van de inwendige mens en vergis u niet, dat heet hier het hart of het heet hier het geweten. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. En terwijl ik het er straks las, dacht ik, maar hoeveel gelovigen, wedergeboren mensen, gedoopten en hoe je ze maar noemen moet, hebben echt een rein geweten? Hebben jullie een rein geweten? Deze wat hoor. Nee ja, als ik zeg ja, ik heb een rein geweten, realiseer ik me dat het heel wat jaren langer geduurd heeft om tot een werkelijk rein geweten te komen dan alleen het moment van overgave aan de Heer. Als u begrijpt wat ik bedoel. Men moet die dingen leren. Men moet ze leren uit het woord van God. Men moet ze zich eigen maken. Men moet er zich aan overgeven. En leren leven uit wat het woord God zegt. Namelijk dat onze zonden zijn weggedaan. Niet dat wij ze overwonnen hebben, maar God zelf heeft ze via het werk van de Heer Jezus Christus weggenomen. En hij reinigt ons dus van onze zonden. En als goed is, leven wij daaruit. Het is ook dezelfde Hebreeënbrief, ik meen zelfs hetzelfde hoofdstuk, of was het eerder? Nee, het is niet hetzelfde hoofdstuk. Het was wel hetzelfde hoofdstuk, waar staat in Hebreeën 10, de eerste verse, dat als, dat gaat speciaal om vers 2, dat als werkelijk een mens gereinigd wordt, dan heeft hij daarna geen geweten, of gewoon geen weet, geen geweten meer der zonden, staat er in vers 2. Dat is een prachtige zin, want er wordt gezegd, als het ware is dat onder het oude verbond, het bloed van stieren en bokken, en dus die oudtestamentische offers, als die werkelijk zonden konden wegnemen, dan zouden ze maar één keer grote verzoendag gevierd hebben en daarna nooit meer. Want als ze gereinigd zijn, waarom zou je daarna nog grote verzoendag vieren en opnieuw offers brengen? Waarvoor dan? Je bent dan toch gereinigd? En de Hebreeënbrief zegt, nou ja, het was eenmaal per jaar grote verzondag en het drukt uit dat eenmaal, eens en vooral, reiniging tot stand zou komen. En wel door het werk van de ware hoge priester, de nieuwtestamentische hoge priester, de Heer Jezus Christus namelijk. En daar gaat het over. En als God is, wij als gelovigen, wij hebben een gereinigd geweten voor God. Wij zijn ons bewust van onze tekortkomingen, en dat is een ander woord voor zonden. Zonde is tekortkoming. Maar goed, we zijn bewust zijn van onze tekortkomingen, maar het stelt ons niet schuldig voor God. En daarom kunnen we met vrijmoedigheid tot hem gaan. Hij heeft ons gereinigd en de doop is daar gewoon de uitbeelding van. Hoe wij gereinigd zijn geworden door de Heer Jezus Christus en dus van Gods wegen. En daarom de nieuwtestamentische doop, zoals we dat dan soms plechtig noemen, die nieuwtestamentische doop is een doop die we laten toepassen. Daarom heet het ook laat u dopen. Bekeert u en laat u dopen, zei Petrus op de Pinksterdag. En daarmee dus uw zonden afwassen en zo verder. Men laten doen. Het is de apostel Paulus die het anders formuleert nog eens een keer in 2 Korinthe 5. En hij zegt, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Men laten het doen. Waarom? Omdat we het zelf niet kunnen. Wij kunnen ons niet reinigen. Dat is onzin. Mens kan er wel mee bezig zijn. Zijn en blijven, daartoe aangemoedigd wellicht door de wet, maar het zou moeten leiden tot de conclusie dat het niet kan, dat het volstrekt een onmogelijke taak is. Zie? En daarom is de Bijbelse boodschap de blijde boodschap. Die zegt, je hoeft dat ook helemaal niet te doen, je kunt dat laten doen. Bekeert u en laat u dopen. Laat uw zonde afwassen of voluit, laat u met God verzoenen. Zie? En die uitnodiging, die straalt altijd van de Bijbel af. Dat is de goddelijke boodschap, dat de mens nou eenmaal tekort schiet. En als hij zijn eigen hoogmoed nou een keer kan laten varen, dan zou je gewoon moeten komen tot de Heer Jezus Christus. En een beroep doen op de genade Gods en meer speciaal op het werk dat God in Christus reeds tot stand gebracht heeft. Zie. Maar doop is beeld inderdaad afwassing van zonde uit. Daarna moet ik eraan toevoegen dat de meest korte en ook meest oppervlakkige verklaring is feitelijk van wat de doop voorstelt. Ik weet niet of u zich dit kunt realiseren, maar doop is symboliek, typologie zo u wil. Of een analogie. Dat wil zeggen, het gaat om laat u van Gods wegen reinigen naar de inwendige mens, maar daarnaast krijgen we een beeld van een uitwendige reiniging die daar uitdrukking van is. Maar als je daaraan begint, aan die analogieën, aan typologie, dan stel je er met gemak nog een paar analogieën naast. Zo werkt dat nou eenmaal. En dat is een van de complicaties, zeg ik altijd, van de symboliek. En dus ook van de Bijbelse typologie. En zo is het met de doop ook. De doop is een beeld van afwassing van zonde. Maar je zou moeten begrijpen, en om deze tijd van het jaar spreek ik daar nogal dikwijls over, u zou moeten begrijpen dat we met Goede Vrijdag nog echt nergens komen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Oh nee, wij zijn evangelisch en wij geloven dat de Heer Jezus leed en stierf voor onze zonden. Maar wij lezen daarna 1 Korinthe 15 en daar staat, dat kan allemaal wel wezen, alles tot je dienst, populaire vertaling dan hè, van 1 Korinthe 15. Maar staat er, als er geen opstanding der doden is, dan is Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonde, zo is onze prediking ijdel. Nou, hij zegt, het is eigenlijk een leugen, die prediking, want wij prediken de opstanding van Christus. Maar goed, als dat niet gebeurd is, dan is onze prediking ijdel. Ijdel, dat wil zeggen leeg, volstrekt inhoudsloos. Ijdel is ook uw geloof. Wat geloof je dan dus? Niks. Onze ijdel is uw geloof. En zo zijt gij nog in uw zonden. Heb je dat? Hij leed en stierf voor onze zonden en het lam Gods bracht de zonden der wereld weg, zei Johannes de Doper. En dat is ook zo, niettemin zegt diezelfde Bijbel, maar als hij niet is opgewekt, betekent het echt allemaal niks. Zo zijt gij nog in uw zonden en zo zijn zelfs verloren degenen die in Jezus ontslapen zijn. Lees het maar na, 1 Korinthe 15. En het probleem is dat de Bijbelse boodschap in de praktijk dikwijls verzwakt wordt. Het is niet maar een kwestie van wij mensen, wij zijn zondaren. Als we daar nou maar één keer van gereinigd worden, op wat voor wijze ook, of vergeving ontvangen, dan zijn wij behouden of zoiets. Wat dat ook wezen mogen, want men heeft er dikwijls toch geen voorstelling van wat dat mogen zijn. Leer van der alverzoening. In een bepaalde variant dan. Die zegt, nou ja, een mens leeft maar zo'n stukje tijd. Dat is, men heeft de Bijbelteksten bij. Hè? Als hij sterk is, 70. Als hij zeer sterk is, 80. Of weet je veel, zoiets. En als je koningin moeder bent, dan word je nog, hoe oud ook alweer? 101. Maar goed, wat is dat dan nog op de eeuwigheid? En hoeveel zonde mensen ook doen, ze doen het maar in zo'n stukje leven. En de eeuwigheid is de eeuwigheid, die is onvergelijkbaar groot. En dat die 100 jaar van het menselijk leven, zullen we maar zeggen dan, hè, dat is daarop te verwaarlozen. Met andere woorden, als een mens wordt veroordeeld voor zijn zonde, dan draait hij de bak in. Dat is een ander woord voor de poel des vuurs of zoiets. Dan draait hij de bak in. Vuurkorf. Nou ja, draai hij de bak in. Hoe lang denk je dat hij daar moet zitten? Branden. Ik zeg altijd, hoe lang denk je dat het brandt? Wat lach je nou? Oh, jij kent die grap van die viool en die contrabas. Dat vroegen ze een keer aan een bassist. Wat is nou het verschil tussen een viool en die contrabas? Ze zeiden, de bassist, die contrabas die brandt langer. Domme muzikantengrapjes. Maar goed. Maar hoe lang denkt u dat de mens het daaruit houdt, zeg ik dan altijd. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar die leer van alverzoening, die leert dan, nou ja, dus laat hij nou eens 1000 jaar, 2000 jaar, 10.000 jaar moeten zitten daar. Dat is erg hoor. Maar ja, op een gegeven moment moet hij toch de straf voor zijn zonde gedragen hebben. Dat kan hij missen. Nou, en als dat gebeurd is, dan is hij dus behouden. Dat leert men dat serieus. Hetgeen nogal dwaas is, want het punt is dat men een mens weliswaar een zondaar is. En op die grond zegt de Bijbel is een mens verloren. Maar wat is dat dan verloren zijn? Of gaan? Wel zegt de Bijbel, door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Romeinen 5 vers 12 en daaromtrent. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en daardoor de dood. En de dood is tot alle mensen doorgegaan, want alle mensen zijn zondaren. Dat een mens verloren is, dat betekent in de praktijk dat hij sterft. Hij is ten dode opgeschreven, hij verdwijnt van het toneel. En of je nou vergeving van zonde hebt of niet, verdwijnen van het toneel doe je. Ik zeg altijd, of je nou een schuld achterlaat of geen schuld achterlaat, dat maakt weinig uit, dood ga je toch. Dat is de positie van de mens. Verloren. En daarom zegt 1 Korinthe 15 dus ook, nou ja, als Christus niet is opgestaan, dan zijn degenen die gelovig of niet, maar ook als ze gelovig zijn en ze zijn gestorven, ze zijn dan dus verloren. Want dan is er geen opstanding. Hebben ze vergeving van zonde? Oké, maar ze sterven wel. Nou ja, zonder schulden achter te laten dan wellicht. Maar zo wat. En wat de Bijbel dus leert, is dat het maar niet gaat om vergeving van zonde. Het gaat erom dat een mens eeuwig leven zou ontvangen. Zie? Want een reiniging, hoe zal ik het zeggen, een reiniging waarin de mens zelf ook weggewassen wordt, is natuurlijk nauwelijks een reiniging te noemen. Ook leer van Alverzoening, die zegt, nou ja, het vuur heeft een reinigende werking, zijn bijbelteksten voor dat zo is, hè? Die ken je, hè? Je gooit het in het vuur en hout, gewoon je stro verbrand, en goud, zilver en kostelijke stenen komt eruit. En dan zegt men, nou ja, het mens wordt in de poel des vuurs geworpen, vuur is reiniging, dus hij komt daar gereinigd en gelouterd en heilig en komt hij daar weer uit. Dan zeg ik, dat is niet waar. Dat is alleen zo als er iets heiligs, iets reins inging. Goud, zilver en kostelijke stenen. Maar als je dat niet in het vuur gooit, kun je het later ook niet uit de as opvissen, hoor. Wat ik bedoel te zeggen is dat de Bijbel zegt, er is aan de mens helemaal niks goeds. Dus als hij gereinigd wordt en in het vuur geworpen wordt, verdwijnt hij er gewoon in. En als het vuil van de mens zou moeten achterblijven in het water, bij wijze van spreken, dan komt de mens gewoon niet uit het water. Die heb je toch. Dan verdrinkt hij erin. Of met de letterlijke tekst dan, juridische terminologie, maar volstrekt letterlijk uit 2 Korinthe 5. Indien één voor allen gestorven is, en dat is zo, dat staat er ook bij. Indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. Hoezo gereinigd? Er was niks rein, dus er kan ook niks reins uitkomen. Eén stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. Weg zonde, maar weg zondaar. U weet wel, operatie is geslaagd, maar de patiënt is overleden. Die kent u toch ook, hè? Nou goed, nou zoiets is dat. Dat wil zeggen, het gaat maar niet om afwassing van zonde. Ik zei al, dat is de meest oppervlakkige betekenis die de Bijbel zelf overigens aan de doop geeft. Want de vraag is vervolgens, hoe worden wij dan gereinigd, werkelijk? En het antwoord is door de dood en opstanding van Christus. Zie? Of vervolgens door onze identificatie met hem. Onze vereenzelviging met hem in goed Nederlands. Zie? Niet alleen zal door het lijden en de dood van de Heer Jezus de zonden weggedaan worden. Daarmee is het probleem namelijk niet opgelost. Het probleem is dat de mens geen onvergankelijk leven heeft. Hij heeft zondig leven van nature, want zonde is niet alleen een morele kwestie, maar gewoon ook een biologische, een fysieke kwestie. Mens overlijdt eraan. Dat probleem moet ook opgelost worden. En dat is ook precies wat gebeurd is. Daarom is de Bijbelse prediking niet primair. Niet uitsluitend dat de Heer Jezus leed en stierf voor de zonden der wereld, want het zou uiteindelijk niks oplossen. Het zou maar een half werk geweest zijn. Maar hij leed en stierf en stond op uit de dood en in die situatie, in zijn opstanding, heeft hij overwonnen de dood en degene die het geweld des doods had en de macht der duisternis en hoe dat maar genoemd wordt in de Bijbel. Zie? De dood zou overwonnen moeten worden. Daarmee is verlossing compleet. En dat is wat de dood natuurlijk ook uitbeeldt. Namelijk dood, ondergaan in het water. Dood en opstanding. Ik las u voor uit Matthäus 3. En het leukste woord in het hele gedeelte wat ik gelezen heb, vind ik dat woordje terstond in vers 16, hè. Waar dan staat, en Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. Hebben we die? Want daar gaat het om. Nou ja, ik bedoel, stel dat hij niet terstond was opgeklommen uit het water. Toch? Nee, ik bedoel, dan zou hij zijn verdronken. Jawel, maar het gaat om de symboliek ervan natuurlijk. Wat er werkelijk gebeurt, is dat hier een uitbeelding gegeven wordt in de doop, in elke doop trouwens, elke Bijbelse doop, een uitbeelding van dood en opstanding en in de eerste plaats dus die van de Heer Jezus zelf. En als u zegt, hoe kan hij nou gedoopt worden, want Dan zeg ik, nou, dat is niks moeilijks. Hij droeg uw en mijn zonden. Ook in zijn geval kun je zeggen, het was een uitbeelding van afwassing van zonden. Maar het zou pas later werkelijk gebeuren. Namelijk in zijn sterven. En vervolgens in zijn opstanding uiteraard, want daar gaat het om. Maar hij droeg onze zonde. Hij bracht ze weg in de dood. En als die hier in de doop dat wordt uitgedrukt, staat er, Jezus gedood zijnde is terstond opgeklommen uit het water. Elders heet het dat hij is opgestaan uit de doden. Dat wil zeggen, een beetje vroeg, met achterlating van de overige doden. En ver voor de jongste dag heet zoiets. Hè. Hij is opgestaan van tussen de doden uit. En is daarmee geworden de eerstgeborene van een nieuwe schepping, of de eerstgeborene aller creaturen, Colossense 1, of gewoon de eersteling dergenen die ontslapen zijn, enzovoort, met alle consequenties van dien. Maar het is de verwijzing dus inderdaad naar de opstanding van de Heer Jezus. Niet pas op de jongste dag eventueel, maar terstond. Nou ja, ten derde dagen, maar dat is nogal terstond. Hij is terstond opgeklommen uit het water. En wat er daarna gebeurt, wel, er staat, de hemelen werden hem geopend en hij zag de geest Gods nederdalen. Dat kan niet, want geest kun je niet zien, hè, dat weet u. Per definitie niet. En dus staat er, hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif. Het was dus ook symboliek. De symboliek ging verder. Zijn doop was een uitbeelding van zijn dood en opstanding. En daarna het nederdalen van deze duif, want dat is wat men zag, is een uitbeelding van wat wij gewoonlijk noemen de uitstorting van de Heilige Geest. En Petrus zegt daarover in Handelingen 2, dat de Heer Jezus leed en stierf, gekruist was, maar God heeft hem opgewekt en God heeft aan hem die beloofde Heilige Geest gegeven. Handelingen 2, staat er letterlijk zo. En daarna staat er dat men vraagt, wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus, nou, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult diezelfde geest ontvangen. Want het punt is dat we hier in dat ene vers, in vers 16, uitgedrukt vinden het lijden, de dood, de opstanding van de Heer Jezus en daarna het feit dat hij inderdaad nieuw eeuwig leven ontving. Dat wil zeggen, Heilige Geest ontving. En ik weet dat het in strijd is met wat velen denken, of sommigen zelfs leren, of vermoeden. Maar goed, maar de Bijbel zegt dat de Heer Jezus de eerste mens is die beloofde Heilige Geest ontving. En daarmee ontving hij het eerstgeboorterecht van een nieuwe schepping en werd hij het hoofd van een nieuwe mensheid. Zoals Adam hoofd was van een oude mensheid en zijn leven overdroeg aan wat wij noemen zijn nakomelingen. Zo is de Heer Jezus het hoofd en de eerstgeborene van een nieuwe mensheid. En ieder die in hem gelooft krijgt deel aan zijn eigenschappen, zijn leven, zijn genen. Maar goed, symboliek. Maar dat is wat de Bijbel leert. We lezen Romeinen 5, want daar staan die dingen tamelijk uitgebreid. En ook 1 Korinthe 15. Christus de opgewekte is inderdaad de laatste of de tweede Adam. En daarmee het hoofd van een nieuwe mensheid, zelfs een hemelse mensheid, wordt hij daar genoemd. En wat we dus vinden, is dat je kort door de bocht kunt gaan en zeggen, doop is een beeld van afwassing van zonde. Maar als het dat is, ja, dan kun je het altijd wel toepassen. Hè? Of je nou zo bent of zo. Hè? Dat maakt dan niet zoveel uit. Aan wie je het toepast en wanneer en op welke voorwaarden. En zo, zonde moet afgewast worden. Het moet weg. Toch? Maar bij nader inzien, waar het specifiek over spreekt, is niet maar over de reiniging van de mens als zodanig. Het zou ook uiteindelijk geen nut hebben. Het is uiteindelijk de uitbeelding van dood en opstanding. Wij noemen dat korter met één woord gewoon wedergeboorte. Men moet wedergeboren worden. Want in dood en opstanding, langs de weg van wedergeboorte, daar legt men de zonde en zelfs de zondaar af. Want wat de Bijbel er later over zegt in de brieven is niet zozeer gedenk dat uw zonden zijn weggedaan of iets dergelijks. Leg ze maar naast elkaar. Turf maar eens hoeveel schriftplaats u vindt over dat onderwerp. En kijk maar eens wat er van gezegd wordt. Want de Bijbel zegt niet, u bent gereinigd van uw zonden. Wat de Bijbel zegt is, de oude mens is gestorven. Je bent dood. Zoek de dingen die boven... Ik laat me er een te binnen schieten, het Colossense dan maar. 3, vanaf vers 1. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Kortom, bedenk de dingen die boven zijn, want gij zijt gestorven. Niet, want uw zonden zijn weggedaan. Dat is wel zo natuurlijk. Maar zelfs de zondaar is weggedaan. Want gij zijt gestorven. En daarna met hem opgewekt, maar het kan korter gezegd worden, het gebeurt daar ook. Want gij zijt gestorven en uw leven, maar dat is nieuw leven wat men ontvangen heeft. Het leven van Christus, het leven van die hemelse mens. Uw leven is met Christus verborgen bij God. Of wat dacht u van die uit de Galaten brief? Ik ben gestorven, ik ben met Christus gekruist. Niet mijn zonden zijn weggedragen. Dat is wel zo, maar het staat er weer niet. Hè? Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Sindsdien. Doch niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Hij droeg niet alleen de zonden der wereld weg. Hij droeg de zondaar weg. Dat is ook de reden waarom God in de praktijk, ik zeg het nu maar gewoon tussendoor een keer, hè, waarom God in de praktijk naar deze wereld niet omziet. Waarom zou hij ook? Hij kan het niet eens doen, juridisch niet, want de mens is dood. Kan geen rechten laten gelden. Eén is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven. En dus, zegt Romeinen 1, heeft God de wereld losgelaten. Of zoals het Oude Testament het al uitgebreid aankondigt. Dus verbergt God zich voor de wereld, heeft er niks mee van doen. Het is niet het einde van het verhaal. Maar goed, daar kan ik nou niet op ingaan. Maar het beginsel is dat de oude mens dood is. Niet alleen de gelovigen, zelfs de ongelovigen. En ik zeg wat ik altijd zeg, wat ik van jongs af aan ook nooit anders gehoord heb. De prediking van het evangelie is een prediking aan mensen die juridisch voor God dood zijn. Die al hun rechten dus kwijt zijn. Die uitgeschreven zijn als het ware uit het bevolkingsregister. Het is een prediking aan die mensen dat er alsnog leven is. En dat men alsnog in een bevolkingsregister kan worden ingeschreven. Dat is dan dat van de nieuwe schepping en meer in het bijzonder de hemel zelf. En dus schrijft de apostel aan ons als gelovigen. Gij zijt gekomen tot die ontastelijke berg, tot het hemels Jeruzalem enzovoort. Waar onze namen zijn ingeschreven. Hebreeën hoofdstuk 12. Dat is onze positie. Zie. Afwassing van zonde. Alles tot je dienst. Maar hoe gebeurt dat? Niet door flink schrobben. Integendeel. Is trouwens legendarisch. Je mag het geloof ik niet hardop zeggen. Maar ik ken u niet goed genoeg om me belemmerd te voelen. Dus dan zeg ik maar eens legendarisch. U kent de mensen met smetvrees. In werkelijkheid zijn ze bezig om te proberen zich te reinigen van hun ongerechtigheden, van hun zonden. Het lukt nooit. Dat hebben we nagevraagd aan Pilatus. Die kent u toch, hè? Die heeft de rest van zijn leven zijn handen staan wassen. Volgens de legende, zal ik dan maar zeggen. Maar ik zou niet weten waarom niet. Maar zoiets is dat. Je kan wel gaan schrobben, maar dat helpt niks. Integendeel. Wij worden maar op één manier gereinigd, namelijk door de dood. Ik zoek maar even op Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6, want daar staat in vers 7, want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat is leuk, hè? Nee, zo'n vers moet u toch echt om leren lachen. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Het is net zoiets als, wie gestorven is, heeft geen hoofdpijn meer. Dus wil je van je hoofdpijn af? Of zit in die humor niet? Zo staat het er toch? Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Bovendien ook gestopt met roken. Meer van dat. Hè? Toch? Ik moet zeggen, daar ben je mooi klaar mee. Ben je gerechtvaardigd van je zonde, maar je bent dood. Dat schiet niet echt op. Maar zo gaat het. Zo worden wij gereinigd. Niet door een of andere modificatie aan ons, niet een soort wijziging die de Heer aan ons doet of zo, waardoor wij gereinigd worden of iets dergelijks. Ook niet alleen maar van dat hij betaalt onze schuld, zodat de balans weer netjes op nul staat of zo. Dan zeg ik, maar nul is nul, dus dan ben toch net zo ver, blijf weer de dood. Maar hoe dan ook, nee, wij worden gereinigd door onze vereenzelviging met Christus, namelijk doordat wij deel hebben aan zijn dood en opstanding. Dat is voor sommigen een moeilijk verhaal, en ik zeg het nu ook maar in één zin ertussendoor. Het is nou eenmaal volstrekt in overeenstemming met de wet Gods, en ik bedoel dus ook zelfs met de Mosaïsche wet, dat het hoofd van de familie de schulden regelt, betaalt, zal ik maar zeggen, de consequenties daarvan aanvaardt, van heel de familie. Als hij het kan, mag hij het doen. Heeft hij het recht om dat te doen, het recht van lossing. En het feit dat de Heer Jezus inderdaad onze zonden droeg, voor ons leed en stierf, onze schulden betaalde, en wat het maar wezen mag, en zelfs een erfenis voor ons regelde, dat is allemaal ligt allemaal besloten in de wet op de lossing, in het Oude Testament. Want de Heer Jezus was het hoofd van de menselijke familie. Hij is volgens zijn geslachtsregister, was hij en is hij natuurlijk nog steeds, de zoon des mensen. En u weet, die titel kent ook niemand meer, maar dat betekent hij is de erfgenaam van Adam. En daarmee staat hij juridisch en rechtens aan het hoofd van heel de mensheid. En daarom had hij het recht om voor ieder mens, namelijk voor heel de menselijke familie, de schuld te betalen en de erfenis veilig te stellen. Lees het maar na in de wet op de lossing. Het zit allemaal in het Oude Testament. Zie? En dat is wat hij gedaan heeft. Het hoofd van de familie kan namelijk de hele familie vertegenwoordigen. De familie draagt dikwijls ook de naam van het hoofd van de familie. Denk je maar aan Israël. Of het Joodse volk, om maar eens wat te noemen. Zo goed als de Heer Jezus zelfs de naam van David draagt in de Bijbel. Het hoofd van die familie. En zo verder. Hij had dus het recht om dat te doen en heeft dat ook gedaan. En zo kan men spreken over vereenzelviging met Christus. Wij werden gerekend in Christus, in die zoon des mensen die als hoofd van onze familie, van ons menselijk geslacht, inderdaad het recht had om dat te doen. Maar het punt is dat naar Bijbelse maatstaven hij in zijn opstanding als eerste ook inderdaad hoofd is van een nieuwe menselijke familie. Dat is in tweede instantie zo dus. En waar men gelooft in hem, krijgt men van hem niet vergeving van zonde, die heeft in principe elk mens ontvangen. Maar krijgt men van hem eeuwig leven. Krijgt men deel in zijn opstanding. En dat is wat hier in Romeinen 6 dus staat. En staat de vragende wijs, omdat het zo vanzelfsprekend is. Het is hoogst elementair, dat is niet een hoogdravende theorie, laat staan theologie. Het is heel simpel. Vers 2. Wij die der zonde gestorven zijn, zie, niet wij die vergeving van zonde hebben ontvangen. Het is wel zo, maar het is veel meer dan dat. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in de zonde leven? Of weet gij niet? Nou ja, je zit pas in het zesde hoofdstuk van de Nieuw-Testamentische brieven, dus zoveel kun je nog niet weten, maar dit moet je weten dus. Hoogst elementair. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, met een dubbelzinnige uitdrukking, dus enerzijds de verwijzing naar doop in water, maar in werkelijkheid gaat het om de betekenis daarvan. Namelijk, wij hebben deel gekregen aan Christus. Weet gij niet dat voor zover wij in Christus Jezus gedoopt zijn en dus met hem vereenzelvigd zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Dat wil zeggen dat we met hem gestorven zijn. De taalgebruik is lastig omdat het uitgaat van de symboliek. Het is een doorgezette metafoor eigenlijk. Het wordt ingewikkeld voor ons westerlingen. Maar men zou het begrijpen. Dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. En vers 4 verklaart het gewoon, zegt, wij zijn dan dus met hem begraven. Gestorven en begraven. Door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. alzo ook wij in nieuwheid des levens en dus tot heerlijkheid des vaders wandelen zouden. Want waar het om gaat, is dat wij deel hebben gekregen aan Christus, die leed en stierf en daarmee onze zonde en zelfs onze oude mens officieel wegnam. En daarna in zijn opstanding hebben wij deel aan zijn opstandingsleven als gelovigen, zodat wij bekwaam gemaakt zijn om ongehinderd door de zonde en ongehinderd door een verontreinigd geweten de Heer te dienen. Want om dan weer terug te keren tot afwassing van zonde, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen. Het is niet Hebreeën 10, maar Hebreeën 9. Twee bladzijden eerder. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten, of je hart reinigen van een kwaad geweten, maar uw gewetens reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Daar gaat het om. En daartoe zijn wij, worden wij als gelovigen bekwaam gemaakt. Om God te dienen. Zo sterk dat hetzelfde ook in de eerste plaats gezegd wordt van de Heer Jezus zelf. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat hij op aarde God niet diende. Maar ik zeg dat de Bijbel leert dat hij in zijn dood en opstanding bekwaam gemaakt werd om God alsnog te dienen. Weer te dienen, maar nu niet onder het oude verbond en der wet om die te vervullen. Maar als hoge priester en middelaar en borg van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping om God te dienen. Zeker wel. En de Hebreeënbrief leert dat heel uitgebreid zelfs. Naast natuurlijk nogal wat andere schriftplaatsen, maar deze ook. Gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot heerlijkheid des vaders. Dat wil zeggen, opdat de vader in hem zou verheerlijkt worden. Alzo zouden ook wij in nieuwheid des levens wandelen. Zie? En die overgang van oud leven naar nieuw leven is, noemen wij wedergeboorte. De Bijbel noemt het namelijk zo. En iets uitgebreider, dood en opstanding. En dat is wat in de doop wordt uitgebeeld, want daardoor wordt men gereinigd. En daar staat er ook, want er staat in vers 5, want indien wij met hem één plant, dat wil zeggen één levend organisme, één lichaam, zo u wilt. Zo staat het elders. Indien we met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in zijn opstanding. We hebben deel aan zijn dood, maar daarna deel aan zijn opstanding. We zijn dus met Christus gekruist, zegt Paulus in Galaten, en niet in min ik leef. Of in Colossense, we zijn gestorven, maar ons leven is met Christus verborgen bij God. En 2 Korinthe 5 zegt, indien één voor alle gestorven is, dan zijn alle gestorven, opdat degene die leven, had er kunnen zijn degene die geloven. Want dat zijn degene die leven. Omdat degene die leven niet meer zichzelf, dat wil zeggen hun eigen leven, zouden leven. Maar zouden leven hem, of het leven van hem die uit de dood is opgestaan. 2 Korinthe 5, precies hetzelfde. Zie? En hier staat vers 6, wij weten dus, vers 6, dat onze oude mens met hem gekruist is. Niet maar dat onze zonden zijn weggedaan, het is veel meer dan dat. We zijn niet maar een beetje afgewassen en worden daarna weer verontreinigd. Nee, het is rigoureus gebeurd. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruist is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Kortom, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen, want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. De volgende versen zeggen dan, vers 8, indien wij nu met Christus gestorven zijn, dan geloven wij ook dat we met hem zullen leven, logischerwijs. En begrijp je goed, niet pas in de toekomst, maar nu, want daar gaat het over. Wetend dat Christus opgewekt zijnde uit de dood niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal gestorven en dat hij leeft, leeft hij God. Het gaat over een eenmalig werk van Christus. Zie, afwassing van zonde, hoe vaak moet dat? Fundamenteel hier één keer. Word je, hè? Één keer. Eenmaal per jaar. Eenmaal grote verzoendag. Eenmaal gestorven en daarna opgewekt. De dood heerst niet meer over hem. Maar wij als gelovigen worden toch verontreinigd door allerlei zonden. Zeg ik, ja, dat is wat. Maar daar wilde ik het vandaag niet over hebben. Dat is het vervolg op het verhaal. heb ik het nagevraagd aan Petrus. En die zei, wacht even. Je moet één keer eenmaal helemaal gereinigd zijn. En daarna moet je gewoon je nergens meer wat van aantrekken. Zei Petrus. Zeg, krijg je dan geen vuile voeten? Hij zegt, daar hoef je niet op te letten. Nou, had zo'n lesje geleerd. U weet toch waar ik het over heb, of niet? Johannes 13 is het, hè? De voetwassing. De Heer begon de voeten van zijn discipelen te wassen. Nadat hij zijn kleding had uitgedaan, een linnen doek omgewikkeld had, begon hij, deed hij water in een bek en begon de voeten der discipelen te wassen. Toen zei Petrus, aan mijn lijf geen polonaise, of zoiets zei hij. En toen zei hij, ja, als je voeten niet mag wassen, dan kom je mij niet toe. Toen zei Petrus, nou doe het dan maar helemaal. Toen zei de Heer, het hoeft niet helemaal. Eenmaal gereinigd geweest zijn, er hoeft er niks meer aan te gebeuren dan alleen de voeten te wassen. En wat het schriftgedeelte ons leert, als je van alle vooroordelen en commentaren ontdoet, wat het schriftgedeelte ons leert is dat wij dus inderdaad ook als gelovigen, nadat we eenmaal gereinigd zijn geworden, dat we inderdaad wat vuile voeten opdoen. Wij staan nou eenmaal soms wel eens met twee benen in deze wereld. In je wandel wordt je verontreinigd, wellicht ergens mee. Dat persoonlijk, u moet mij niet vragen waarmee dan, want dan zeg ik dat weet ik ook niet, want daar let ik ook niet op. Waarom zou je ook daarop letten? We hebben iemand die ons de voeten reinigt. Daar vragen wij niet eens om. En die eerste keer valt het misschien op dat het gebeurt, maar later maak je er geen zorgen meer om. De Heer doet het gewoon. Hij is degene die ons reinigt. Die het eenmaal gedaan heeft en voor zover het nog moet, zolang we in dit zondige lichaam zijn en dus met die voeten hier op aarde lopen, om zo te zeggen, zou hij ons daarvan reinigen? Daar hebben wij geen omkijken naar, is onze zorg niet. Sterker nog, maar dan kom ik bij mijn onderwerp vandaan natuurlijk, dat is niet eens ons probleem, dat is zijn probleem. Als hij hoofd van dienst is, hoge priester, en wij zouden als priesters de Heer dienen, dan zou hij ons daartoe bekwaam maken en houden. Dat is de verantwoordelijkheid van de hoge priester. En dat is wat hij doet. Hoe doet hij dat? Door het woord. Door het bad des waters. Door het woord. En ons enige probleem is, ons probleem is niet dat wij verontreinigd worden. Ons probleem is dat we dikwijls ons niet willen laten reinigen. En dat we zeggen, aan mijn lijf geen polonaise. Niet dat water van het woord Gods, de reinigende werking van het woord Gods aan ons leven en in onze harten. Dat is ons probleem eventueel. Maar wanneer we dat woord Gods in onze levens toelaten, kortom, als we de Heer zijn werk aan ons gewoon laten doen, op de wijze die de Bijbel ons uitgebreid beschrijft, is er verder niks aan de hand. En zijn wij eenmaal gereinigd, toen we tot geloof kwamen, toen we deel kregen, niet aan zijn dood, want dat hadden we al, maar toen we deel kregen aan zijn opstanding. En sindsdien is hij degene die ons reinigt en ons rein houdt, die voor ons zorgt. En hij doet dat via het woord Gods. En daarom komen wij ons gelovigen ook bij elkaar om daarbij bepaald te worden. Doop is dus een beeld van afwassing. Maar eigenlijk, doop is een uitbeelding van wedergeboorte, dood en opstanding. En als ik er nog een andere term bij moet bedenken, moet ik zeggen, wel, doop is deel hebben aan, vereenzelvigd worden met, want dat is taalkundig ook eigenlijk de betekenis van de term, althans de Griekse. Het doordrenkt worden met. En dus onlosmakelijk deel hebben aan Christus. Of als u zegt, maar water is toch niet een beeld van Christus, zeg ik, nou, neem ik een omweg. Water is het woord Gods. Het woord Gods, daar kun je in verdrinken. Dat wil zeggen, het woord Gods veroordeelt de zondaar ter dood. Zit niks anders op. Vandaar dat water soms een beeld is van de dood. Vooral als het nog giftig is ook. Of bitter, mara, in de Bijbel. Je kan het niet drinken en als je erin valt, kom je er niet meer uit. Het woord Gods. Aan de andere kant, het woord Gods geeft leven aan een ieder die gelooft. Zie? En men zou met dat water als het ware, dat water van het woord Gods bedoel ik dan eigenlijk, doordrenkt worden. Dat is het woord doop. Niet maar onderdompeling, het is veel sterker. Het is doordrenkt worden met. Zie? En dus deel krijgen aan. Deel krijgen aan Christus. Deel hebben aan zijn opstanding. Deel hebben aan zijn nieuwe schepping. En zoals Israël onder het oude verbond gedoopt was in Mozes. 1 Korinther 10. Gedoopt was in Mozes en in de wolk. De Heilige Geest. Hè? En in de zee. Kortom, ze was allemaal dronken uit diezelfde steenrots en het water wat daaruit kwam. Zie? Maar goed, het had deel aan Mozes. Op diezelfde wijze hebben wij als nieuwtestamentische gelovigen deel aan Christus. Aan zijn leven. Aan alles waarmee God Christus gezegend heeft. In zijn opstanding wel te verstaan. En daarom roepen wij, gezegend zij de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Dus Efeze 1 vers 3. Zie? Alles wat wij hebben, hebben wij omdat God ons ziet in Christus. Omdat iemand ons hoofd is. Iemand ons vertegenwoordigt. Iemand in onze plaats staat. Daar zijn we mee begonnen, dus straks met dat lied te zingen. Enzovoorts. Hè? En dat is wat de doop werkelijk uitbeeldt. En als men dat weet, dat zich realiseert, deze Bijbelse betekenis daarvan, dan ben je meteen alle discussie over de liturgische toepassing en de plaats van de doop in het kerkelijk recht en dat soort dingen weer, ben je helemaal vergeten. Ik zal maar zoeken. Dan begrijp je dat het de bedoeling is dat iemand die komt tot geloof en aanvaarding in en van de Heer Jezus Christus en zijn werk, dat zo iemand daarvan blijk geeft via dit prachtige symbool, dit type ritueel, zo u wilt, door zich te laten dopen. En zo kom je het ook in de Bijbel tegen en ook alleen maar zo. We zouden komen tot de Heer en als uitbeelding daarvan zich laten dopen. Dat kost voor sommigen wat moeite. En ik persoonlijk vind dat prima dat dat wat moeite kost. Realiseert u zich goed wat het betekent? Wat het inhoudt? Zeggen, ja Heer, ik geloof in u is makkelijk genoeg. Vind ik persoonlijk. Hè? Maar de consequenties daarvan aanvaarden is wat moeilijker. En je wordt meteen, volgens de Bijbel, meteen geholpen door voor een daad, voor een keuze geplaatst te worden. Men zegt aan Petrus, wat moet ik doen? Zegt Petrus, bekeert u. Maar wat is dat eigenlijk in de praktijk? Hè? Bekeert u en laat u dopen. Nou, dat laten dopen is te doen. En dat is in ieder geval, naar Bijbelse maatstaven, een officieel, zelfs een eerste daad die men als gelovige stelt. Men geeft zich over aan de Heer Jezus Christus, die nieuw leven geeft aan een ieder die gelooft. Ik persoonlijk, ik ben niet zo'n evangelist, geloof niet dat het mijn primaire bediening is. Maar als ik evangelist zou zijn, zou ik een probleem hebben. Want dan zou ik het liefst zo doen dat ik alleen het evangelie spreek op plaatsen waar veel water is. Zodat als mensen tot geloof komen, ze meteen ter plekke gedoopt kunnen worden. Want dat is de Bijbelse gang van zaken. Er zit niks tussen. Het heeft niks te maken met overzomeren en overwinteren. Of een poos aankijken. Of een tijd catechisatie doen. Of wat het allemaal maar wezen mag. En wat men uitgevonden heeft. Gewoon, geloof je in de Heer Jezus? Oké, kopje onder. Meteen. Nou goed. Ik ken u niet, maar het is vandaag daarvoor de gelegenheid.